Goedemorgen. Ik vond het wel grappig. Er stond wakker worden. Dat is jullie ervaring dat jullie zondagochtend nog een beetje slapen dan als jullie hier zijn? Ja, thema. Oh, prachtig thema. Ja. Goed, nou ja, dan zijn we nu wakker, hè? Ik wil deze morgen met jullie gaan nadenken, opnieuw over ons hart. Ik weet dat ik verleden keer, ik weet niet precies wanneer dat was, met jullie gehad hebben over het hart. En ik wil daarop doorgaan, maar dan met name over de hardheid van ons hart. Wat is dat, een hart hebben? En wat is de oorzaak van het hebben van een hart? Maar hoe komen we ook weer van het hart af? Hoe kunnen we ons beschermen? Hoe kunnen we ons hart beschermen dat die zich niet gaat verharden? Want het hart is ontzettend belangrijk. En als ik de Bijbel lees, en eigenlijk als ik in mijn relatie met de Heer iets van hem mag ontvangen, dan spreekt hij mijn hart aan. Hij spreekt niet alleen mijn denken aan, maar heel mijn hart wordt aangesproken door God. En God houdt van ons hart. God wil ons hart hebben. En daarom is het hart eigenlijk een belangrijk iets wat we zien in de Bijbel. En in onze relatie met elkaar, relatie naar God. En ik wil jullie uitdagen om gewoon eens eerlijk te kijken naar ons hart. Niet vanuit ons eigen denken, we gaan straks bidden. Maar neem de uitdaging aan om Gods geest gewoon je hart voor hem te hebben. En de teksten die we lezen uit de Bijbel en de dingen die gezegd worden. Laat Gods geest tot je hart spreken. En als je ziet, er zit een stukje hardheid in mijn hart, beleid het dan. Maak dat in orde met de Heer of met elkaar. En dan zullen we bidden. Heer Jezus, dank u wel dat we uw kinderen zijn. Heer, dank u wel dat u zoveel goede dingen voor ons heeft, zoveel zegeningen. Heer, maar we hebben ook u nodig. Heer, want ons hart zit zo vaak in de weg. Heer, en ik wil echt vragen aan uw geest, Heilige Geest, wilt u onze harten doorgronden? Wilt u tot ons spreken? Heer, zodat we op de gebieden die u toont ons kunnen bekeren. Heer, zodat we genezing mogen ontvangen voor ons hart. Is dat ons hart weer is tot uw eer, tot uw glorie. Heer, maar we zijn zo afhankelijk van u. Heer, we roepen eigenlijk uit onze nood. Heer Jezus, help ons. Heilige Geest, openbaar de dingen die u in uw hart heeft voor het hart van ieder van ons. Amen. En verleden keer toen ik sprak over het hart, heb ik wel een beetje proberen uit te leggen wat bedoelt de Bijbel met het hart. Maar dan ga ik even kort herhalen, want op zich is dat wel belangrijk om het totale beeld van ons hart te krijgen. En dan ben ik vanuit gegaan, Gods woord gaat uit, dat de mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Ja? En ieder deel van ons, dat klinkt stom, maar heeft zintuigen. Dus de zintuigen van het lichaam zijn niet zo moeilijk. Ja, dat is horen, zien, ruiken, proeven en voelen. Ja, dus dat kunnen we begrijpen. De zintuigen van onze ziel, dat zijn onze gedachtes, onze gevoelens en onze wil. Ja, dus gedachten, gevoelens en onze wil, dat innerlijke leven wordt gekapseld in de ziel. Maar onze geest heeft ook zintuigen. En de zintuigen van onze geest is ons geweten, is intuïtie, maar is ook gemeenschap. En ik ga daar proberen straks wat meer over zijn. Maar dat is wat de Bijbel verstaat onder ons hart, dan eigenlijk onze zielenleven en onze geestelijk leven. Dus het leven van de ziel en het leven van de geest. Dus de zintuigen van de ziel, ons gevoel, ons denken en onze wil, onze intuïtie, emotie en onze gemeenschap van de geest, die samen vormen ons hart. Dus als ik alleen maar luister, verstandelijk luister, wat zegt die meneer, wat staat hier en wat betekent dat, dan zijn we zo verstandelijk bezig dat we een heel klein deeltje van ons hart gebruiken, als ik het zo simpel mag zeggen. Maar God wil heel ons hart. Hij wil ons hele hart hebben en niet slechts een deeltje daarvan. En ik heb verschillende bijbelteksten. Misschien had ik ze achteraf op de PowerPoint kunnen zetten, maar goed, ik heb daar te laat over gedacht. Marina zei het eerst, doe dat, dat is makkelijk. Ik denk, nou, maar misschien heeft ze gelijk gehad. Maar ik heb ze wel hier voor me uitgeschreven. En het eerste is Zacharias 7, vers 12. En daar staat, zij maakte hun hart als diamant, om maar niet te hoeven luisteren naar de wet en de woorden die de Heere van de legermachten door zijn geest gezonden had, door de dienst van de vroegere profeten. En daardoor is grote verbolgenheid bij de Heere van de legermachten ontstaan. En dus hier wordt er gesproken over de tijd dat het volk in de ballingschap zit. In de tijd van koning Darius, in de tijd dat Daniel leefde en dienst deed aan het hof. In die tijd waren er verschillende mensen die wilden God wel achter hun karretje scharen. God eigenlijk goed gunstig maken, dat God weer hun kant ging kiezen. Dus wat gingen ze doen? Ze gingen vasten, en vaker vasten dan eigenlijk nodig was of dat God van hun vroeg. Want ze wilden God, nogmaals de gunst van God, weer in de gunst van God komen te staan. En dan zegt de Heere verderop in dat hoofdstuk, hij zegt, joh, luister, ik zeg het even in mijn eigen woorden, luister goed, de reden waarom jullie in ballingschap zijn, is heel eenvoudig. Want jullie doen niet wat ik zeg. En dan kunnen jullie wel gaan vasten, en nog meer gaan vasten, en nog meer gaan vasten. Maar zeg God, maar voor wie heb je eigenlijk gevast? Heb je werkelijk gevast voor mij? Nee hè, ze vasten om de gunst van God te winnen. Het was egoïstisch. God had eigenlijk helemaal geen plaats in hun hart. En misschien een klein plaatsje in zijn hart. In het hart. Maar eigenlijk was God bijna uit het hart. Maar toch ging de dienst aan God door. Grappig hè? Hoe mensen soms kunnen zijn. Maar hun dienst aan de Heer, hun wandel met de Heer, was niet meer uit hun liefdevolle hart voor hem. Tot zijn eer en tot zijn glorie. En dat is de reden waarom ze in ballingschap moesten. Ja, en er staat dat God werd verbolgen om zijn hart. Ik mag zeggen, hij werd boos. Als God zo'n hart ziet, is hij niet blij. Want hij heeft niks aan zijn hart, als ik het zo mag zeggen. Ja, want ze gaan niet eerlijk met God om. Oh, van buiten is het zo mooi. Maar innerlijk is het zo doods. Zo egoïstisch. Zo liefdeloos. En dat is een hard hart. Dat is een van de kenmerken van een hard hart. God heeft weinig plek in het hart. Maar dat is ingevuld door mijn eigen egoïsme. Of door mijn gewin en noem maar op. En dat is vaker voorgekomen in het Oude Testament. We kennen de profeet Samuel. Toen hij jong was, groeide hij op. En het hof van Eli in de tempel. En de Filistijnen waren dan regelmatig de vijand. En dan was er weer een conflict. En ze konden de oorlog niet winnen tegen de Filistijnen. Ze verloren nederlaag op nederlaag. En wat zeiden ze? Oh, maar wij hebben in de tempel de ark van God. De ark van God was op dat moment het huis van God. Dat was de heerlijke tegenwoordigheid van God was in de ark. Dus dat was waar God woonde. Dus wat zeiden ze? We pakken die ark wel mee met het leger en dan brengen we die naar de Filistijnen en dan zullen ze wel gaan verslaan. Dat was hun dienst aan God. Niet voor Gods eer, maar ze wilden winnen. En wat gebeurt er? Ze verloren. Ze werden in een pan gehakt door de Filistijnen en die nemen de ark mee. En we kennen dat verhaal, die zetten ze dan daar in de tempel bij de Filistijnen. En wat gebeurt er ondertussen, jaren daarna, in de tempel? De dienst van de Heere ging vrolijk door. Maar die heerlijkheid van God was verdwenen. God was niet meer aanwezig daar. Want zijn huis was weg. En dan denk ik, het Oude Testament, lieve vrienden, is aan ons gegeven om te leren. Om te zien van, hé, wat gebeurt daar? Mogen wij niet dezelfde fouten gaan maken? Want als ik die eerlijke vraag aan mijzelf heb gesteld, en ik stel het ook aan jullie, en ik moet die iedere dag stellen. Iedere dag loopt ons hart gevaar. Van oké, in welke mate in mijn hart is God aanwezig? In welke mate is Hij in mijn hart aanwezig? Welke plaats krijgt Hij? Hij is er wel of Hij is er niet. Maar ik bedoel met mate, welke plaats heeft Hij? Heeft Hij een millimetertje van mijn hart? Dan heb je een hart. Als je 80% van je hart hebt, is je hart nog niet helemaal zacht, hè? Klinkt wel mooi, maar God wil 100% van ons hart. Dus hoeveel plaats heeft Hij? Welke plaats heeft Hij in onze gesprekken? Welke plaats heeft Hij in mijn denken? Welke plaats heeft Hij in mijn wil? En dat waren de drie zintuigen van de ziel, wat bij ons hart hoort. Of gemeenschap heb ik gezegd misschien, of wel, welke plaats heeft Hij in de gemeenschap? Welke plaats heeft God echt in mijn hart, in mijn leven? En wil ik mijn hart nemen en onder totale autoriteit zetten van God, of niet? Want het probleem is ongehoorzaamheid. Als wij volharden in ongehoorzaamheid, dan krijgen wij een hard hart. Daarom, lieve vrienden, is het zo belangrijk dat ons hart doorspekt mag worden met de aanwezigheid. En ons hart zich mag onderschikken aan de autoriteit die God heeft. Anders maken wij dezelfde fout als wat ze deden in het Oude Testament. Als je kijkt naar Psalm 81, vers 12 tot en met 14... zegt de Heere het volgende. Mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Hier werd hetzelfde probleem. God, dat was in de tijden van de woestijn. De context daar was, God had ze net bevrijd uit Egypte. God had prachtige wonderen gedaan. Had de zee, had hun, de Rode Zee gespleten. Ze konden er doorheen gaan. De legers van de farao kwamen eraan. En het water stroomde weer terug. Ze hadden totale bevrijding van de farao, van hun slavernij in Egypte. God liet hun liefde zien. God liet zijn aanwezigheid zien. God liet zijn goede zorg aan hen zien. En er was een wolkkolom en een vuurkolom. God had dan alles gedaan. Had alles klaar voor het beloofde land. En wat doet het volk? Ongehoorzaam aan God. Gewoon niet doen wat Hij zegt. En het probleem en het gevolg daarvan was, God kon de zegeningen die Hij in zijn hart had niet geven. Dat gaat niet. Ze hebben die zegeningen moeten bij zich houden. En het soortgelijke lezen we, ik heb zomaar wat tekst hoor, er zijn heel veel teksten over het hart. In Psalm 95. En vers 8 en verder. En dan noemt God zelf het harde hart een dwalend hart. Een hart dus dat de weg kwijt is. En Hij zegt, ik walg van zo'n hart. Erg, hè? Dat is strak uitgedrukt. God walgt van een hard hart. En dat is het gevolg. Als wij niet luisteren en ons niet onderschikken met heel ons hart. Aan de autoriteit en het gezag van God op ieder gebied hebben wij. En dan krijgen wij een hard hart. Want als wij de weg van de Here niet gaan, gaan we automatisch, hè, want dat staat ook in die psalm, hè, zodat zij hun eigen opvattingen voortgingen. Als wij de woorden van de Here niet volgen, als wij ongehoorzaam zijn, dan gaan wij onze eigen weg. En dan gaan we niet meer de weg van de Here. En het gevolg is automatisch ongehoorzaamheid, want dat kan niet anders. Als God zegt links en ik zeg, ja, maar ik ga een beetje links, rechts, rechtdoor, midden af, naar de zijkant. Dan ben je ongehoorzaam, want links is links en rechts is rechts. Vergeven is vergeven, vergeven is niet vergeven. Heel simpel. Het is heel zwart en wit. Dus als we Gods weg niet gaan, gaan we onze eigen weg. En dat is altijd in ongehoorzaamheid. We moeten goed onthouden, Psalm 119, dat is een van die kinderliedjes, hè. Vers 105, uw woord is een lamp. Ik vind soms die kinderliedjes hebben echt super mooie teksten hoor. Ik zeg niet allemaal, hè, maar heel veel wel. Uw woord, moet je luisteren. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Begrijpen wij wat God zegt? Dit is het pad. En je kan alleen maar het pad bewandelen en op het pad blijven als je die wandelt door het licht van mijn woord. Als jij je gaat onderschik aan de autoriteit van mijn woorden, wandel je op het pad. Maar op het moment dat ik niet meer luister naar de autoriteit van het woord, dan ga ik op het gras wandelen. En als ik niet uitkijk, val ik in de sloot. Er is geen andere keus. Het is heel zwart of wit. Ik weet wel dat de praktijk wat niet zo zwart-wit gaat, hè. Maar hier is het wel heel zwart-wit. En als ik dan denk aan gehoorzaamheid, ik weet niet waar jullie aan denken, denk ik niet gelijk aan de 10 geboden of zo. Hè? Je mag niet stelen, je mag dit niet doen, je mag dat niet doen, je mag zus niet doen, je mag zo niet doen. Tuurlijk moeten we dat niet doen, dat is helemaal mijn punt niet. Of aan andere dingen, ik weet niet, als ik spreek of als u denkt aan ongehoorzaamheid, welke gebieden denkt u? Maar als ik het wil een stukje terugbrengen weer ook van, het gaat dan om de ingesteldheid van mijn hart. En als ik dan de woorden in Gods woord lees, bijvoorbeeld van zoek eerst het koninkrijk van God. Wie ziet als hij dat niet doet, dat hij zondigt. Dat is zonde, als je het niet doet. Maak je geen zorgen voor de dag van morgen. Want morgen heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wie maakt zich zorgen? Ik zeg het in liefde. Maar dat je je hart helemaal bezorgd is, dat je dan ben je aan het zondigen. Dat zijn ook zondes. Als de Heere zegt in zijn woord, bedenk dit. Dit is wat je moet denken. Al wat waar is, al wat rechtvaardig is, wat rein is, wat lieflijk is. Wat welluidend is, wat lof verdient, wat deugd is, wat prijzenswaardig is. Bedenk dat. Prachtig die opening, het mooie weer. Heerlijk hoe we de dienst beginnen. Uit dankbaarheid. Want als ik dus andere dingen ga zitten bedenken, is dat dan zondag? Als God zegt dat we deze dingen moeten bedenken? Wat een rotdag, wat een rot weer. Dat is ook zonde, hè, lieve vrienden. En dat komt uit ons hart. Het gaat om de ingesteldheid van ons hart. En dan kunnen we zeggen, ja, maar God, dat is een beetje, met alle respect, onrealistisch. Hè. Maak je geen zorgen, allee. Of zoek eerst het koninkrijk van God, of bedenk al die dingen, dat is toch niet meer realistisch. Maar hier zit zo'n diepe wijsheid in van God. En als we die gaan begrijpen, dan zien we hoe dat ons hart beschermt. Dat is de bescherming van ons hart. Want God walgt van een hard hart. Niet van de mensen, maar wel van een hard hart. Huh? En we geloven allemaal dat Gods woord de waarheid is. Of is er iemand die dat niet gelooft? Daar zijn wij als protestanten, hè? Heel trots en trouw op, en dat is ook waar. Maar waarom bedenken we dan misschien andere dingen? Als je werkelijk overtuigd bent, Gods woord is de waarheid. Bedenk dan die dingen. Want dan sta je in de waarheid. Want het is zo makkelijk om vol te zijn van andere dingen. En dan zorgen te maken. Waar kunnen we nu geen zorgen om maken? Er is nu weer oorlog hier en dan weer oorlog daar. En oh jongens, hebben jullie de benzineprijzen gezien? Ik wil wel wat meer reiskostenvergoeding straks, hoor, want ik kom niet meer uit. Of ja, straks kan ik mijn eten niet meer kopen. Want ja, plastics worden duurder, want er zit olie in. En straks kan ik dit niet meer kopen en dat niet meer kopen. Oh jongens, het milieu, het gaat niet goed hè, met het milieu. Nee, dat gaat niet goed met het milieu. We kunnen ons overal zorgen om maken. Vul je gedachten. Laat het woord van God rijkelijk in ons wonen, zegt de Bijbel. Wauw. Dan zijn die uitdagingen er nog steeds hoor. Maar ik leef voor een ander koninkrijk. Hoe gaan wij om met God? Hoe gaan wij om met elkaar? Als ik neem jou even als voorbeeld. Als mijn communicatie vanochtend met jou is van, ik ga toch iets zeggen, want wat waren de koffie voor de dienst? en ik ga zoiets zetten, we zitten in een groepje, en ik zeg toch iets lachends over Don. Is dat dan onder Gods autoriteit? Of als ik dingen zeg die niet positief zijn over iemand anders, staat mijn hart dan onder Gods autoriteit? Nee. Als ik mijn hart onder Gods autoriteit zeg, dan zegen ik jou. Tuurlijk wijzen we elkaar op zonde, daar gaat het niet om. Dat is wat anders. Maar dan heb ik het beste met je voor. En dan heb ik jouw belang boven mijn belang. Dat is een zacht hart. En alles wat daar buiten gaat is een hard hart. Wat laat ik toe in mijn gedachten deze ochtend? Heb ik alle dingen bedacht die welluidend zijn, die eer verdienen, die God prijzen? Laat God heersen over je denken, over je gevoelens en over je emoties. Want dat is je hart. En daarin willen wij wandelen. In de grenzen en tussen de grenzen die God geeft met heel ons hart. Weet je, dan heb je een zacht hart. En dan ziet God hier de gemeente, zegt hij, wauw, allemaal zachte harten. Want daar, hij is niet geïnteresseerd in aantallen. Ik zie zachte harten. En God kan zoveel dingen doen als het hart van ons zacht is. Dus let op het wandelen door je eigen aannames, door je eigen gevoelens. Want dat is het vlees. En de Bijbel zegt het op andere woorden, we moeten leren wandelen door de geest. He, want dat oude hart, dat hart van steen, is uit ons gehaald. En we hebben een hart van vlees gekregen. Maar het hart van vlees is gewoon de Heilige Geest. Als wij wandelen door de geest, hebben wij een zacht hart. Op het moment dat het vlees de geest gaat overheersen. En dat natuurlijk niet in één keer, nu is mijn hart weer hard en nu weer zacht. Nee, maar als je daarin volhoudt en in blijft wandelen, gaat je hart verharden. Dus als je merkt van, ik heb toch een stukje hardheid in mijn hart. Oké, dat hebben we allemaal. We moeten waken. Maar breng dat stukje dan naar God. Zodat God weer genezing kan brengen. Efeze 4, vers 17 en 18. In eigen woorden. En dan zegt hij opnieuw, want al die teksten gaan over mensen die God kennen. Het gaat niet over ongelovige mensen. Dus je kan wel zeggen, ja, ik heb lekker het zachte hart. Ja, maar Paulus zegt, hè, van de mensen die een zacht hart hebben, geeft hij de waarschuwing. Hij zegt, leef niet meer als de oude mens. De oude mens had dat harde hart. Leef niet meer als dat oude mens. Want die was je voordat je God leerde kennen. En dan zegt hij eigenlijk een bevestiging wat we al hadden gezien. Want die wandelen in zinloosheid van hun denken, want hun hart is hard. En dan zegt hij in vers 20, maar zo heb je Jezus niet leren kennen. En dat is een mooie zin, hè? Maar zo heb jij Jezus niet leren kennen. Dus laten we niet leven door de begeerte, maar leven door de geest. En het spoor houden van de geest. Ja, want hoe hard kan ons hart wel niet zijn, of is ons hart? Daarom zegt Spreuken ook, boven alles, bescherm je hart. Behoed je hart. Want God heeft voor zijn kinderen geen hard hart. Hij heeft voor zijn kinderen het hart van Jezus. En het hart van Jezus wil hij in ons vormen. En dat kan alleen maar als ons hart zacht is. Een hard hart kan je niet vormen, een hart dat breekt. Hè? Steen kan je niet vormen, steen breekt. Maar een hart van vlees is te vormen. Hoe hebben wij Jezus leren kennen? En dat helpt mij als ik communiceer of als er iets gebeurt. Dan denk ik, oh, hoe heb ik Jezus leren kennen? Liefdevol, vergevingsgezind, geduldig, niet kwaad met kwaad vergelden. Al die dingen. Zo we Jezus leren kennen. Volg het voorbeeld van de Heer Jezus na. Niet alleen maar uiterlijk, maar vanuit een hart dat door God gevormd is. Want het gevolg van een hard hart is niet mooi, hè? We kennen er in de Bijbel verschillende. Denk eens aan Nebukadnezar. Wat was zijn probleem? Hij was erg hoogmoedig. En hoogmoed is een vrucht van een hard hart. Want hij was zo trots op de Babel dat hij gebouwd had. En Daniel had hem al een paar keer gewaarschuwd dat hij zich moest bekeren. En dat hij zei, ja, maar het is een God in de hemel die de leiders op aarde aanstelt. Dus eigenlijk ben je ook weer niet zoveel, hè? Maar hij was zo trots. Zo hard was zo hard. En God veranderde hem in een beest. Zijn verstand verliet hem. Zijn nagels gingen groeien. Zijn haren werden veren, staat er in de Bijbel. Als veren, hè? Totdat zijn verstand weer terugkwam en hij zich kon bekeren. En Farao. En dan kan je zeggen, ja, Farao, maar staat dat God zijn hart verhardde? Ja, oké. Of God dat doet, maar hij is continu ongehoorzaam geweest. Want hij heeft 10 keer gezegd, nee hoor God, ik laat het volk wel gaan. Nee, ik laat het, of 10 keer iets minder, maar ik laat het volk gaan. Maar hij doet het steeds niet. Hij was continu ongehoorzaam aan God. Het gevolg is dat hij zijn leven eindigt in de Rode Zee. Ook Saul, koning Saul, zijn leven begon mooi. Maar op een gegeven moment kreeg hij een hard hart. Wat was zijn probleem? Hij wilde zich niet vernederen voor het volk. Hij wilde wel vergeving vragen aan God, maar niet voor het volk. Daar wilde hij zijn eer houden. Het liep niet goed met hem af. Zijn hart werd daardoor verhard. Gewoon door hoogmoed. Israël was dan wel een collectief hart, hè? Die God had ze bevrijd uit de woestijn. Sorry, uit Egypte. En het enige wat ze deden was mopperen en klagen en ongehoorzaam zijn. Het harde hart, wat gebeurt er? En dat vond ik het zo mooi dat Psalm 95 zegt, God ziet het als een dwalend hart. Zij dwaalde 40 jaar of 38, 40 jaar rond in de woestijn. Waarom? Om de hardheid van het hart konden ze de zegen en de genade in het beloofde land van God niet ontvangen. Dat zijn de vruchten die je hebt in een leven. God komt niet tot zijn doel. En het laatste gedeelte wat ik wil aanhalen is Hebreeën 3. Vers 13, 14, 15. En er staat heel duidelijk, jongens, maak nou niet dezelfde fouten als in de woestijn. Probeer nu wel, als je de stem van de Heer te hoort, wees gehoorzaam, verhard je hart niet. En een aanvulling daarvan, zegt hij dan van dat we elkaar moeten bemoedigen om op ons hart te letten en elkaar te vermanen. Duidelijk, het Nieuwe Testament. Dus we moeten elkaar helpen. Want het gevaar van een hard hart, we hadden het nog heel kort genoemd voor de dienst. Het is zo gevaarlijk, ons hart. Er kan ieder moment wat binnenkomen. En ik had dat, en ik had een hard hart een week of twee of drie geleden. Ik vond het wel heel irritant. Maar ik had het nodig. Kwam er een jongen naar mij toe, een broer naar mij toe. Hij zegt, oh Ruud, ik heb zoiets met je gepraat. En ik had zo wat uitdagingen. Hij zegt, oh, ik hoor, alsjeblieft, kijk uit, want ik hoor toch wat hardheid in je hart. En dacht ik, dat is hardheid van het hart. En ik vond het helemaal niet fijn. Maar twee dagen later stuurde ik hem een bericht. Ik zeg, bedankt. Ja, want ik heb gebeden naar God en God liet het me zien. Ja, ik had een stukje hardheid in mijn hart. En ik had een broer nodig om mijn hart te tonen. Wauw. En dat is echt genezing voor je hart. Want daarna ben je weer vrij. He, dus als je zelf merkt, oh, in iets wat ik zeg, komt hardheid, komt frustratie, komt irritatie, komt boosheid. Ga dan naar de Heer. En ga dan naar die persoon. Want de zintuig van de geest is die gemeenschap. Wij zijn de gemeente van God op aarde. Die wordt aangevallen. En als ik iets van mijn hart uit heb naar mijn broer of zus, is dat de duivel die de gemeente kapot gaat maken. En dat is Gods hart. Mag niet kapot. Dan moet ik wakker worden en zeg ik, oh, sorry Bart, ik heb wat hart uit in mijn hart. En dan beleid ik dat en we gaan samen bidden. Of als iemand bij iemand hardheid in het hart ziet, dan zeg je niet van, mam, je hart is niet in orde. Hè? Want dat is een hard hart. Dat kun je zeggen, ja, nee, je hebt gelijk, je geeft elkaar een hand en weet ik veel wat. Maar nee, in liefde. Spreek elkaar aan. Waak over elkaar. Dat we niemand van ons verloren gaan. Maar dat we vol van God zullen zijn. Hand in hand op de dag dat hij thuis komt. Dat hij ons opkomt halen. En dat wij thuis komen. Dat is wat hij wil. Met heel ons hart. Wat zegt God tegen Israël? Hoor, Israël, hoor. Wat is het grootste gebod voor Israël? God liefhebben met heel je hart. Heel je hart. Niet alleen je verstand of je wil of je gevoelens. Heel je hart. En wat zegt Jezus in het Nieuwe Testament? Wat is het grootste gebod voor heel de wet en de profeten? God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Dat is de wet, dat is de profeten. En dat is wat God in zijn hart heeft. Maar waak over je hart. Waak, zoek die vervulling met de Heilige Geest. Want zonder dat leef ik uit het vlees. En het vlees is vreselijk. Want God walgt daarvan. Want het vlees kan God niet dienen. Want het wil zich niet onderschikken aan de Heilige Geest. Ik wil echt aanmoedigen om een gemeente te zijn. Heel hun hart hebben gegeven aan de Heer. En heel hun hart onder zijn autoriteit hebben gezet. Waar jullie elkaar dienen, waar jullie over elkaar waken in liefde. En tuurlijk moet je elkaar, mag je elkaar in die houding wijzen op zonde. En bemoedigen en samen bidden. Maar vergeet niet de zonde die er bij een ander zit. Mijn ervaring is, 10 minuten later doe ik hem zelf. Dus we hebben elkaar nodig. En er is niemand meer dan een ander. We hebben elkaar nodig. Om vol te zijn, vol vuur. De laatste dagen voor de wederkomst, jongens. De kerk staat onder druk. We weten niet wat de toekomst gaat brengen. Maar als ons hart vol is van Jezus, dan kan je loven en prijzen door de dag heen, wat er ook gebeurt. Want Hij is de vreugde van mijn hart. Voor zijn troon is zo'n bron van vreugde. Maar je moet goed kijken. Je moet het willen zien. Je moet het zien door de ogen van het woord van God. Want dat is de waarheid. Amen. Heer, dank u dat u zoveel moois voor ons heeft. Heer, dank u dat we uw woord mogen hebben, uw geest mogen hebben. Heer, en ik heb echt een verlangen over u. Mij opnieuw. En ieder van ons, Heer, deze tijd komende dagen, misschien vandaag, morgen op uw tijd, Heer, mag laten zien. Een stukje van ons hart wat gerepareerd moet worden. Heer, zodat we bevrijding ontvangen. Heer, zodat we wandelen weer terug opnieuw in het totale licht van uw woord. Heer, dank u wel. Amen.